In Lucas 2 krijgen wij vervolgens vers 36... en er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. En dat is helemaal nieuw, omdat het feitelijk de enige keer is dat wij in het Nieuwe Testament iemand tegenkomen uit, afstammend van een van de 10 stammen van Israël. Dat is volstrekt uniek en hoogst bijzonder, of hoe je dat maar zeggen moet. Maar ons verbaast het niet helemaal, omdat in de voorgaande verzen wij al ingeleid zijn in die 10 stammen, waarover immers profetieën gedaan werden, Jesaja 42, 49 en Jesaja 8, die zojuist zijn aangehaald. Ik weet wel dat de termen er niet bij staan, behalve in Jesaja 8 natuurlijk, de beide huizen van Israël. Maar dat wij dit goed gelezen hebben, zal ik maar zeggen, dat blijkt, want we krijgen nu ineens van doen met iemand uit de 10 stammen van Israël. Dat is uniek in het Nieuwe Testament. Interessant is wel natuurlijk dat wij nog tegenkomen een vrouw uit Samaria, dan wel Sichem, de Samaritaanse vrouw. En dat is het dichtst dat we bij de 10 stammen in de buurt komen, denk ik dan maar, voor wat de aanwezige personen in het Nieuwe Testament betreft. Maar de vrouw was een Samaritaanse. De Samaritanen worden geacht een soort opvolgers te zijn van de 10 stammen van Israël. Dat weet u toch, hè? Die 10 stammen, of wat er van over was, werden weggevoerd in Assyrische ballingschap. En om het land niet helemaal leeg te laten, werd er vanuit Assur allerlei volk naar het gebied van de 10 stammen gebracht in het beloofde land. En we kennen hen als de zogenaamde Samaritanen. Qua afkomst niet Israëlitisch, qua religie enigszins wel, want ze moesten, ze werden onderwezen in de Mosaïsche wetten enzovoort. Dat staat allemaal nog in het Oude Testament. En de Samaritaanse vrouw fungeert dan ook in Johannes 4 als een type van het huis Israëls. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben verder. Maar dit is bijzonder. Er was Anna, een profetesse, uit een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Er was nog veel meer bijzonders aan haar. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was weduwe van omtrent 84 jaren. Dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En zij sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ik hoop dat u gevoelig bent voor deze nuancering, dat wil zeggen voor de klemtonen en voor de melodie van de zin, allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. De vraag is, kwam de verlossing dan niet in Jeruzalem? Want dat heb ik nu gesuggereerd met die toonhoogte. En het antwoord is nee, de verlossing, de zaligheid, de koninkrijk gods, de wijngaard of hoe die maar heet mag, zou van het Joodse volk, dat is Jeruzalem, worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En het is een vrouw uit de 10 stammen van Israël die, even precies citeren, die insgelijks de Heere beleidt, dat wil zeggen precies zoals Simeon, wat het goede mens gezegd heeft, weten wij niet, vinden we geen verslag van. We vinden alleen dat zij dingen gezegd heeft zoals Simeon gezegd heeft, insgelijks. Ze heeft insgelijks de Heere beleden. En niet alleen maar ook, maar insgelijks. Dat wil zeggen op dezelfde wijze en met dezelfde inhoud. En dat ligt namelijk voor de hand. Hier hebben we iemand uit die 10 stammen. die instemt met wat Simeon gezegd heeft. Maar wat Simeon gezegd heeft ging over die 10 stammen van Israël. En is dan ook de oorsprong van de verwondering van Jozef en Maria uit vers 33. Zij verwonderden zich. Het waren niet de meest voor de hand liggende dingen die ze te horen kregen. Zeker niet als zij waren opgegroeid binnen de Joodse traditie, die immers primair een Joodse Messias verwacht, die primair het Joodse volk zou verlossen, dan wel terugverzamelen enzovoorts. Wat Simeon deed en wat Anna dus kennelijk ook deed, is die zaak verschuiven van de 2 stammen naar de 10 stammen. Per slot, de Messias is de Messias Israëls en niet maar van het Joodse volk. En voor zover de Messias de zoon van David is, dat is wat de Joden algemeen dan toch als orthodox zijn geloven. Wel, David was degene die koning werd over heel Israël. En die zou een wereldrijk oprichten. En dat betrof niet alleen maar de stam van Juda of eventueel ook Benjamin. Het blijft een moeilijke figuur. Hoe zal ik dat eens zeggen? Wie af wil van het hele idee dat die 10 stammen nog ooit een exclusieve rol zouden spelen in de geschiedenis, los van het Joodse volk bedoel ik. Wie dat niet willen horen, die doen dus moeite om ons wijs te maken. Ik probeer het toch met respect te zeggen, maar het lukt me niet helemaal. Die proberen ons wijs te maken dat die 10 stammen exclusief niet meer bestaan. Dat wil zeggen, ze bestaan wel, maar niet meer apart van het Joodse volk. Als het namelijk gaat over het Joodse volk, dan zegt men nou, dat is hetzelfde als Israël en het zijn alle stammen van Israël. En dan zeggen we, ja, maar ze waren toch gesplitst en ze gingen toch apart van elkaar in de ballingschap. Dan zegt men, ja, maar ze verdwenen al naar Assur en Babel. Dat is allemaal aan de overkant van de Eufraat. En toen de Joden toestemming kregen om terug te keren uit ballingschap, toen kwamen niet alleen de overgeblevene Joden terug, maar ook de overgeblevene uit de 10 stammen van Israël. En ze hebben zich dus vermengd in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Wat ik wel weet, is dat zeer officieel binnen het Jodendom geleerd wordt dat de Joden niet de 10 stammen zijn en de 10 stammen niet de Joden. En dat het alleen Joden waren die terugkeerden uit de Babylonische ballingschap. Overigens lang niet allemaal. Maar het waren alleen Joden, dat wil zeggen afstammelingen van Juda en van Benjamin en eventueel van Levi. Dat is officieel wat men binnen het Jodendom gelooft. En men gelooft ook officieel dat als de Messias komt, dan komen daarna ook de 10 stammen weer terug ergens vandaan. Dat is de officiële Joodse orthodoxe leer. Dus onder de Joden zijn die 10 stammen niet. De andere is dat wij een officiële verklaring hebben van Josephus Flavius, dan wel Flavius Josephus, hoe je die maar noemen moet. Die zegt dat in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap alleen Joden terugkeerden, precies zoals u nu net zei. En dat in zijn dagen, maar dan ben je dus alweer eeuwen later, in zijn dagen, dat zijn de dagen van de apostelen. En later, Flavius Josephus was bijvoorbeeld ooggetuige van de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Hij leefde nog in de eerste eeuw dus van onze jaartelling. En dus in de dagen die Johannes ook nog meegemaakt moet hebben, zal ik maar zeggen. Maar goed, en die schrijft, nee, het waren, want die heeft de Joodse geschiedenis geschreven, weet u wel, Joodse oudheden en Joodse oorlogen enzovoort. En die schrijft dat in de terugkeer onder Ezra en Nehemia enzovoort, alleen Joden terugkeerden, inderdaad niet allemaal. En dat in zijn dagen, dat wil zeggen in de eerste eeuw van onze jaartelling, de 10 stammen nog steeds leefden over de Eufraat in zo'n grote massa dat niemand ze kon tellen. Myriaden. Met andere woorden, tot in zijn dagen was onder de Joden, want hij was een Jood, was onder de Joden bekend wie zij waren en waar zij waren, althans tot op zekere hoogte. Want ze waren niet alleen over de Eufraat, maar hij formuleert het zo omdat de Joden natuurlijk van over de Eufraat, namelijk uit Babel, terugkeerden in de dagen van Ezra en Nehemia. Terwijl hij dat beschrijft, dat stuk geschiedenis beschrijft, zegt hij dat daar niet de 10 stammen bij waren. Die zijn daar gebleven en die wonen daar nog steeds over de Eufraat en zijn niet teruggekeerd. Dat is het verhaal. En niet maar in een heel klein beetje, maar in de ontelbare massa's. Dus dat lijkt me duidelijk. Joden zijn niet de 10 stammen, de 10 stammen bevinden zich niet onder de Joden. Hoe maak je dan toch aannemelijk dat er buiten de Joden die 10 stammen niet zijn? En dan wordt het een beetje komisch. Maar dan vertelt men ons dat er was nou eenmaal een vrouw uit Azer, Hanna in Lucas 2. Er was nou eenmaal een vrouw uit Azer, dus uit de 10 stammen van Israël onder de Joden, waarmee bewezen geacht wordt dat dus de 10 stammen zich bevonden onder de Joden. Hebben jullie dat nog? Ja, ik kan het argument nooit goed volgen, maar het wordt ons bloedserieus verteld. Ik zal u niet vertellen door wie allemaal, maar ik vind het erg gênant eigenlijk om het te vertellen ook nog. Hè. Is één vrouw met een afstamming uit de 10 stammen van Israël onder de Joden. En daaruit concludeert men, daar hangt men aan op, dat dus alle 10 stammen zich bevinden onder de Joden. Dus, ik kende trouwens vroeger in Bodegraven, waar ik opgegroeid ben, minstens één iemand met een Friese naam en een Friese afkomst. En dan zou je daaruit moeten concluderen dat de Friezen dus in het algemeen niet in Friesland wonen, maar in Bodegraven, omdat daar één Fries woonde. Vier van Huus. Is dat goed vertaald? Goed gezegd zo, Vier van Huus? Ja, een beetje Friese vereniging in Holland heet zo, hè? Dat weet u toch. Vier van Huus met allerlei dakjes en drop en weet ik veel precies hoe dat moet. Nee, ik vind het een beetje zot, zulke verklaringen. Sterker nog, je kan het net zo goed andersom zeggen en zeggen, aangezien wij in het hele Nieuwe Testament maar één figuur tegenkomen, afgezien van Openbaring 6 natuurlijk, 7? 144.000. Maar aangezien we maar in het hele Nieuwe Testament maar één figuur tegenkomen die geacht wordt uit de 10 stammen van Israël, er zijn althans uit de stam van Azen, kan je gevoeglijk aannemen dat dat een uitzondering was. En dat de rest van het volk niet zich bevond onder de Joden, zeker daar niet ook toe gerekend werd. Verder moet ik u zeggen, dan mocht u nou concluderen dat er dan toch in ieder geval minstens één familie uit de 10 stammen is teruggekeerd met de Joden, moet ik u teleurstellen. Dat kun je wel concluderen van mijn part. Misschien is het ook wel zo, maar dan passeer je ook nog je Bijbelse geschiedenis. Want de Bijbelse geschiedenis leert dat in de tijd na de scheuring van het Rijk onder Rehabiam en Rehobiam er toch heel wat waren uit de 10 stammen die zich vestigden onder de 2. En je kan net zo goed concluderen dat deze Anna of Hanna daar een afstammeling van was. En dat was het dan. Andersom was het trouwens ook zo. Want of van de 2 stammen waren er ook nogal wat die zich vestigden onder de 10. Om wat voor reden dan ook. En dat heeft mede veroorzaakt dat onder de 10 stammen in hun verstrooiing daadwerkelijk ook heel wat Joden zijn van afkomst, afstammelingen van Juda, en niet te vergeten, meer nog waarschijnlijk, afstammelingen van Benjamin, zodat in het 10 stammenrijk en ook de 10 stammen zoals we die vandaag zouden moeten kennen, in werkelijkheid ook gewoon 12 stammen zijn. Hebben jullie dat nog? Het is iets gecompliceerder. Het is niet zo simpel als te zeggen, er is hier één vrouw uit Azer en dus. Maar goed, dus eigenlijk heeft dit er allemaal niks mee te maken met het verhaal. Maar ik haal het even aan, omdat zulke schriftplaatsen misbruikt worden voor een ander doel. We zouden ons op zijn minst moeten afvragen wat deze vrouw hier moet. En waarom die... Nee, ik bedoel niet maar in Jeruzalem. Maar ik bedoel wat deze vrouw hier moet op bladzijde 966 van onze Bijbels. Waarom wordt die erbij gehaald? En dan wordt het iets ingewikkelder. Hoe zal ik het eens zeggen? Nou, laat ik het zo zeggen. In de Joodse traditie... Ik weet het wel, dat is geen goed argument, maar ik haal het wel aan om te laten zien dat ik het ook niet allemaal zelf bedenk. Hè? Er zijn anderen ook die tot bepaalde conclusies komen bij het lezen van hun Bijbel. Zelfs ongelovigen. Ja. In de Joodse traditie, waar men dus niet gelooft in... wat wij noemen de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken... waarin men alleen maar het Oude Testament heeft. In de Joodse traditie wordt beweerd... niet elke dag en niet door iedereen... maar daar bestaat een lering die zegt... voordat de Messias komt, moet er eerst een vrouw uit Azer komen. En als je het dan een beetje... een beetje soepel verteld, dan wordt het dus zo. De komst van de Messias zal aangekondigd worden door een vrouw uit Azer. Dat is hetzelfde, maar nu heb ik hem een beetje gestroomlijnd. Hè? Het gaat maar niet om feiten. Voordat de Messias komt, komt er eerst een vrouw uit Azer. Want hoezo, wat betekent dat? Nee, het idee is, als die vrouw uit Azer verschijnt... dan komt zij dus logischerwijze, al was het maar door haar verschijning... de komst van de Messias aankondigen. En er bestaat binnen het zogeheten christendom... ik heb hem uit Rooms-Katholieke bron trouwens... bestaat er een theorie die zegt... nou ja, die vrouw uit Azer in Lucas 2... ja, die heeft Lucas in zijn verhaal opgenomen... omdat hij heel goed wist dat volgens de Joodse traditie... eerst een vrouw uit Azer moet komen voordat de Messias komt. Als Lucas dus van Jezus de Messias wil maken... dan moet hij toch zorgen dat ergens een vrouw uit Azer eerst figureert. Heb ik hem zo duidelijk genoeg gezegd? Dat is dus volstrekt ongelovige bron natuurlijk, maar een Rooms-Katholieke theoloog. Die zijn net zo ongelovig als protestantse theologen. Nou, niet allemaal, maar de meeste wel dan. Hè. En deze ook. Die beweerde dat in die Nieuw-Testamentische Bijbelboeken... heeft men van een historische figuur als Jezus de Messias proberen te maken. En dus heeft men hem beschreven... in een context van schriftplaatsen uit het Oude Testament. En dus laat men ene Simeon optreden. Ik kan het schelen, laat men optreden. En wat schriftplaatsen uit het Oude Testament citeren. Om van Jezus maar de Messias te maken. Hè? En dus laat men hem uit een maagd geboren worden. Want dan lijkt het net of het vervulling is van Jesaja 7. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren enzovoort. Hebben jullie dat? Hoe ver kun je vallen, denk ik wel eens. Hij beweert dus dat de schrijvers van het Nieuwe Testament theologen waren zoals hij. En die doen met de Bijbel wat ze zelf willen. Die maken er zelf wat van. Ik vind het erg belachelijk en bovendien dom. Het zijn geleerde mensen die dat doen. Maar ik vind het heel erg dom, omdat het zo doorzichtig is. Maar ja, laat maar zitten. Maar terug naar de Joodse traditie, die dus kennelijk tamelijk serieus is. Er zou een vrouw uit Azer eerst komen en zij wordt geacht de aankondigster te zijn van de komst van de Messias. Onder het motto, één zwaluw maakt bijna zomer, of zoiets. En, hè? Nou ja, zoiets. Hoe komen ze daarbij dat er eerst een vrouw uit Azer moet komen? Ja, die argumentatie ontgaat mij enigszins. Het probleem van de Joodse traditie, de Joodse theologie, is dat men daar gewoonlijk de dingen niet uitlegt. Er wordt alleen mededeling gedaan. Rabbi die en die beweert zus. En rabbi die en die beweert zo. Rabbis uit de oudheid bedoelt men dan, hè? Maar hoe die rabbis bij hun conclusies kwamen, dat wordt gewoonlijk er niet bij verteld. Het wordt aan jou overgelaten om de gedachten te overwegen en al of niet aan te nemen, want je bent niet verplicht. Je kunt hem ook verwerpen en kies je voor wat een andere rabbi bedacht heeft, hè? Ik weet het dus ook niet, maar ik weet wel waar het aan opgehangen is. Namelijk aan Genesis 46 is het opgehangen, het hele verhaal. Gaat Genesis 46 dan over de komst van de Messias? Kijk, en nou wordt het leuk. Genesis 46. Genesis 45 is dat hoofdstuk waarin ten lange leste Jozef zich bekend maakt aan zijn broers en zegt: ik ben Jozef. Die gij verkocht hebt. Dat is weer eens wat anders dan ik ben Jezus. Huh? Die gij vervolgt. Enzovoorts. Ik ben Jozef die gij verkocht, hierheen verkocht hebt naar Egypte. En hij zegt: maar maak je geen zorgen. Dat de Heer heeft het zo geregeld om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde en in het leven te behouden door een grote verlossing. En weet je wat? Jullie nemen die huifkarren, die heb je nog duizenden jaren lang nodig trouwens. Als Israëlieten in je zwerftochten over de wereld. Maar neem je die huifkarren, die karren, die wagens. En ga terug naar je vader Jacob en haal hem op. En de hele familie. Allemaal. Alle broers naar Egypte, al hun vrouwen en al hun kinderen naar Egypte. En vader Jacob, bijgenaamd Israël, naar Egypte. En dat gebeurt dan in Genesis 46. Zodat heel Israël, moet je even luisteren, heel Israël, voor wat het waard was. Heel Israël wordt verlost. Maar niet in Canaan, maar in Egypte. Nee, eeuwen later gaat het andersom, dat weet ik. Worden ze verlost uit Egypte, worden ze gebracht naar Canaan. Maar hier worden ze verlost en dat betekent dat ze uit Canaan naar Egypte gebracht worden, waar ze voor generaties zouden wonen. Dat verhaal is dat. En dan vinden wij een opsomming van wie er allemaal naar Egypte reist. Ze worden geteld, die lui. Hoeveel dat er nou zijn, ja, dat doet er nou eigenlijk ook niet zoveel toe. Maar ze worden geteld, ergens in de 70. Het is wat ingewikkeld, want als je het natelt, dan krijg je het waarschijnlijk niet meteen kloppend. Maar dat doet er nou niet toe. Er zijn allemaal van die bekende moeilijkheden. Maar hier doet zich het eigenaardige verschijnsel voor dat wij tegenkomen. Eén vrouw die in het verhaal genoemd wordt. Ik ben even aan het zoeken of ik er zo gauw kan vinden in Genesis. Nee, dat lukt me niet eens. Ja. Oh ja. Ja, daar staat hij. In vers 17. Ze komen namelijk netjes op volgorde. Hè? De zonen van Ruben, de zonen van Simeon, de van Issachar, de zonen van. En dan krijgen we in vers 17 de zonen van Azer. Jimna en Jisva en Jisvi. ik kan het ook niet helpen. Weinig creatief in de naamgeving, denk ik wel eens. Maar goed, hè. Jimna en Jisva en Jisvi. En Beria en Sera, hun zuster. En de zonen van Beria, Heber en Malchiel. En dat was het dan. En daar komt ineens een zuster in voor, in het verhaal. Dat valt u nu niet op. Maar als u het hele hoofdstuk leest, dan zult u zien dat, of het hele uiteenzetten, dan zult u zien dat er überhaupt geen vrouw in voorkomt. Zie? Nou ja, de stammoeders, dat wil zeggen de vrouwen van Jacob komen voor, maar van die zonen En hun kinderen, daar vind je geen vrouwen. Je vindt alleen wel genoemd Sera, een dochter dus, van Azer. Daar is dus iets mee. Wat dat betreft is de Joodse traditie erg fijngevoelig en stelt dat meteen vast. U weet wel, de Joden tellen en rekenen enzovoorts. En doen dat ook hier en blijven dan met die ene dochter zitten. Een vrouw uit Azer, wat moet die hier? En daarop is die hele gedachtegang gebaseerd. Als de verlossing komt, dan moet daar verschijnen één vrouw uit Azer. Is hun conclusie uit dit schriftgedeelte. En eigenaardig genoeg, dan komt de verlossing of de verlosser in het Nieuwe Testament, in Lucas 2. En daar worden wij meteen bediend. Daar krijgen wij inderdaad één vrouw uit Azer. Ze heet echter niet Sera, maar ze heet Anna. Of Hanna, want de Grieken, het zijn rare jongens, de Grieken kunnen de H niet schrijven. Wel zeggen, maar niet schrijven. Dat is weer eens wat anders dan wat wij in Nederland zo hier en daar in de provincie tegenkomen. Daar spreekt men een H waar hij niet staat. En waar hij wel staat, spreekt men hem niet uit. Het is heel hardnekkig, zodat je ziet dat die provinciale natuurlijk maar vreemd volk is. Maar dat even terzijde. Hè. Maar de Grieken schrijven hem niet. En dus als hij in het Hebreeuws staat, valt hij weg. En dat is nog gekker, want eigenlijk staat er niet eens een H, maar een G. Een harde H, dat noemen wij een CH eigenlijk. Want ze heet eigenlijk Ghana. Maar dat hebben ze weer niet goed gezien. In de schrijfwijze hebben ze gedacht, het is een H. Dat lijkt heel erg op elkaar. Ook bij de uitspraak trouwens lijkt het heel erg op elkaar. Dus van Ghana werd Hanna en Hanna naar het Grieks via de Septuagint werd dus Anna. Hebben we die nog? Zodat Hans eigenlijk gewoon Hans heet. Maar ja, hoewel ik iemand ken die... Nou ja, laat ik het daar niet over hebben. Maar van belang is wel dat verband met het Nieuwe Testament. In de eerste plaats uit de stam van Azer. Azer wil zoveel zeggen als eigenlijk vettigheid. Er wordt van Azer trouwens ook gezegd dat er olie in de grond zou zitten. Hè? Hij is vet en hij... in de profetieën over Azer. En dat wil zeggen dat hij rijk gezegend zou worden. En dat hij grondstoffen vindt in het land waar hij woont, enzovoort. Er gaat al jaren een leugen rond dat men in Israël, dat wil zeggen de Joodse staat van vandaag, de staat Israël, olie gevonden heeft. Want men wil de Joden rijk maken. En men wil graag Bijbelse profetieën vervullen, dus men liegt wat af, hè. Ook in de evangelische wereld, ja zeker wel. En raad is wat, ze hebben er olie gevonden en raad is waar. Nou ja, dat weet u nu in het stamgebied van Azer. En dat lees je dan in allerlei christelijk-evangelische bladen ineens enzovoort. En dat heeft iemand verzonnen, hè? Voor de grap. Of niet voor de grap, maar weet je veel. Toen maar weer. Maar het is waar, Azer heeft zich bezig gehouden met mijnbouw in elk geval. En rijkdom uit de grond getrokken. Hoe dat precies zit, dat ga ik u nou niet uitleggen. Maar het is de betekenis van de naam. Het heeft iets van doen met zegeningen, rijkdom, vettigheid en wat het nou was. En dat brengt je al gauw bij de zegeningen, de vettigheid, de rijkdom van het nieuwe verband. Hebben u dat nog? Interessanter is waarschijnlijk dat zij, dat die vrouw hier in Genesis, Sera heet. Want dat is niets meer of minder dan het overblijfsel. Dat is wat de naam betekent. Het is een van de vier verschillende woorden ter aanduiding van wat heet in de Bijbel het overblijfsel. De overgeblevenen. U weet wel, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. En de Heer heeft zich in Israël nog 7000 mannen overgelaten. Overblijfsel. Die ik niet voor Baal niet gebogen hebben. En nu ik toch citeer, niet maar uit 1 Koningen, maar uit Romeinen hoofdstuk 11. Alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Dat is dit woord, Sera. Shara, overblijfsel. Alzo is er ook in deze tegenwoordige een overblijfsel naar de verkiezing der genade enzovoorts. Met andere woorden, deze vrouw vertegenwoordigt symbolisch en via de naam een overblijfsel, een gezegend overblijfsel mag ik wel zeggen. Want dat is dan toch wat de combinatie van die namen voorstelt. En dat is ook het geval in, want daar hebben we het eigenlijk over, in Lucas. Daar heet ze niet Sera, maar het zou toch niet moeilijk zijn om los van het hele verhaal wat ik u nu verteld heb te argumenteren dat aangezien er nou eenmaal altijd een overblijfsel is, dan wel zou zijn, dan wel was, onder alle volken eigenlijk, zou het makkelijk zijn te concluderen dat met name deze Simeon en deze Anna, maar ook Jozef en Maria, in hun dagen behoorden tot een gelovig overblijfsel in, nou ja, laten we zeggen in Juda, om de naam Israël nu maar even te vermijden. Die is makkelijk genoeg. Ze hoort daartoe, tot zo'n overblijfsel. Die trouwens aan het woord van God en aan de messiaanse verwachtingen en dat soort dingen meer. Maar het punt is natuurlijk dat zowel Simeon als Anna, en over Jozef en Maria heb ik het nu maar even niet meer, dat zowel Simeon als Anna een uitbeelding zijn van het gelovig overblijfsel in onze tegenwoordige tijd. Ze heet Anna. En Anna, in Lucas 2, dus heet ze Anna of Hanna, maar Hanna komt van, eigenlijk van het Hebreeuwse woord gen. En gen, met CH dus, hè. Van gan en ganna, gen. Dat betekent gewoon genade. Ons woord genade komt daar vandaan, hoor. Zit hem niet zozeer in dat A van genade, het zit hem meer in dat gen, want dat is Hebreeuws. Genade. En u weet allemaal dat genade het belangrijkste kenmerk is van het nieuwe verbond tegenover het oude verbond der wet. Dus Hanna is al, betekent begenadigd. Hannes ook. En Johannes betekent dan Jehovah is genadig. En Ganania is het omgekeerde, dat wil zeggen genadig is Jehovah. En zo verder. Het gaat dus om een uitbeelding van het nieuwe verbond. Feitelijk, zij wordt genoemd bovendien een dochter van Fanuel. Maar Fanuel, dat is wat ingewikkeld, maar het is een taalkundige kwestie. Fanuel is gewoon hetzelfde als Pniel. Zodra je het in het Hebreeuws opschrijft, krijg je precies hetzelfde. Daar gaat het maar om. De F en de P zijn namelijk identiek en klinkers bestaan niet. Die schrijf je namelijk niet op. Dus het houdt gewoon op en dan Pniel of Fanuel is feitelijk hetzelfde. Maar de naam Fanuel of Pniel brengt je bij Jacob, toen die een ontmoeting had, dit is een, netjes uitgedrukt, dat hij een ontmoeting had met de Heer. Nou eigenlijk, hij kwam daar tot bekering als het er helemaal over gaat. Nadat hij zijn leven lang gestreden had tegen de Heer eigenlijk, onderwierp hij zich daar aan de Heer. Want Pniel wil zeggen het aangezicht van God. En hij ontmoette daar het aangezicht van God. En u weet toch wat dat is, het aangezicht van God? De persoon van God kan ook trouwens, want het betekent eigenlijk precies hetzelfde, in de zin van de oppervlakte. Dat is de Heer dus, dat is Christus. En in Pniel werd Jacob inderdaad Israël en kreeg hij die naam. Het is zijn bekering. Pniel, dat was toen hij terugkeerde uit waar vandaan het maar was, van oom Laban, zal ik maar zeggen, na 20 jaar... een Ezau tegemoet zou gaan. En hij moest het afwachten tot de volgende dag. Maar in die nacht vocht hij de hele nacht met de Heer. Met Jehovah zelf. Dat staat zo niet letterlijk in Genesis, maar het wordt achteraf wel gezegd in de Bijbel, dat dat zo was en dat het de Heer zelf was met wie hij streed. En het eindigde met: ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Hij onderwierp zich. Zie. Dat is Pniel, dus de bekering feitelijk van Jacob. Maar u weet hoe het met ons is, hè? Wij kennen de Heer. Ik weet dat sommigen het niet instemmen, maar het staat gewoon in de Bijbel. Wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht. Niet met een deksel ertussen, zoals onder de wet, maar aangezicht tot aangezicht. En daardoor worden wij geacht de heerlijkheid des Heeren te weerspiegelen. Kortom, die term Pniel, aangezicht Gods, is net zo goed een verwijzing naar het nieuwe verbond. Dat zou aanbreken bij de komst van de Messias. En dan nog wat, en dat is misschien nog het belangrijkste. Nou, niet helemaal, maar het is heel erg belangrijk, en ik heb het daar eigenlijk nog niet over gehad. Laat ik eerst wat anders zeggen. Er staat: en er was Anna een profetesse. Dat is mooi medegedeeld, maar we weten niet wat ze geprofeteerd heeft. Behalve dan dat haar woorden inhoudelijk overeenkomen met de woorden van Simeon hiervoor. Want dat staat er, insgelijks staat er. Dus inhoudelijk gelijk, dat betekent het insgelijks. Dat wat erin zit is gelijk aan enzovoorts. Maar ze is een profetesse. En als wij de woorden niet weten, dan ligt het voor de hand dat we concluderen dat haar verschijning als zodanig van profetische aard is. En zo is het natuurlijk ook, en ook dat komt veel vaker voor, dat de profeet in zichzelf een profetie is, ook zonder dat hij wat zegt. Zijn verschijning als zodanig. En dat is hier ook het geval, maar hier lopen wij op tegen een verschijnsel dat een zeer belangrijke rol speelt, in elk geval in de evangelie. Dat is namelijk dit. Dat in het Oude Testament vinden we nogal wat profetieën. Nou ja, die kunnen we er vinden. Sommigen vinden ze überhaupt niet, maar. Maar vinden we nogal wat profetieën die betrekking hebben op wat vooraf gaat aan de komst van de Messias. Namelijk, voordat de Messias komt, moet eerst dit. En dat, en dat, en dat, en dat. Alleen het zal blijken dat dit soort uitspraken in de Oud-Testamentische profetieën in het algemeen van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd. Zo van: God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Nou ja, dat staat in het Nieuwe, wat ik nu zeg, want het was Lucas 15. Maar ik gaf hem maar als voorbeeld. Eerst moet er nog wat gebeuren voordat de Messias werkelijk komt, in de zin van dat hij komt in heerlijkheid om zijn troon en daarmee zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dat maakt het erg lastig, want dat betekent dat als iemand in de dagen van Handelingen, of eerder, in de dagen van de evangelisten zal ik dan maar zeggen, zou prediken: dit is de Messias, dan deze Jezus, dan zou men kunnen argumenteren: dat kan niet, want voordat de Messias komt, moet eerst nog wat anders komen. Heb je die? En ik weet wel dat het in onze oren tamelijk academisch klinkt. Zo van: wat een flauwekul. Wat doet het toe? Hij was immers de Messias en daarmee uit. Nee, het gaat erom dat de profetieën vervuld moesten worden voordat de Messias zou komen, omdat dat nou eenmaal in het Oude Testament zo aangekondigd wordt. Bijvoorbeeld, en dit is een heel gemakkelijke, bijvoorbeeld, zie ik zend u lieden de profeet Elia. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt, enzovoorts. Dat zijn de laatste woorden uit het Oude Testament, uit Malachi. En de Joden hebben dat zodanig opgevat dat zij tot tegenwoordig bij het vieren van de sederavond, zeg maar de paasmaaltijd, een extra, hoe noemen ze dat? Dan laten we zeggen een extra stoel klaarzetten voor het geval dat Elia zou komen. In plaats van dat ze een stoel klaarzetten voor de Messias, zetten ze een stoel klaar voor Elia. Want daarmee geven ze uitdrukking aan hun geloof. Wij verwachten de komst van Elia en daarna komt de Messias. En zolang eerst Elia niet komt, komt de Messias niet. En dit is natuurlijk, dat is tamelijk theoretisch. Maar deze theorie staat gewoon in de Bijbel, hè? Want dat wordt gewoon aan de Heer gevraagd. Hoe zeggen de profeten dan dat Elia eerst komen moet? En dan zegt de Heer, nou ja, Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. En als jullie geloofd zouden hebben, zou hij Elia geweest zijn. Die Elia. Waarna de vraag is, hoe letterlijk is zo'n profetie dan? Dan zeg ik, nou ja, hoe letterlijk is zo'n profetie? Hoe letterlijk is zo'n naam te nemen? In elk geval, de Heer zegt dat de profetie over de komst van een voorloper, om zo te zeggen, Elia, dat die moet worden toegepast of werd toegepast op Johannes de Doper. En als iemand zou zeggen, eerst komt Elia nog, dan zou men kunnen zeggen, nou, dat is hier, daar gaat hij. Dus Johannes de Doper, die kwam in de geest en de kracht van Elia. Dat wil zeggen, die kwam krachtens die profetie over, ik zend jullie de eerste profeet. Vraag je het aan Johannes de Doper zelf, dan zegt hij, ik ben niet de Messias, ik ben ook niet de profeet, ik ben de stem eens roependen in de woestijn. En hij verwijst naar Jesaja 40, waar gesproken wordt over iemand die de weg des Heren kon bereiden. En die in de woestijn roept. En wat deed Johannes de Doper? Die ging in de woestijn, in plaats van op de markt in Jeruzalem of op het Tempelplein. Die ging naar de woestijn, daar woont geen mens. Bijna niet tenminste. Maar ging in de woestijn een beetje staan prediken. Heeft dat nut? Nou ja, hij was in ieder geval een stemroepende in de woestijn. En die moest komen voordat de Messias zou komen. Hij kwam om profetie te vervullen. Was dat belangrijk? Nou, het enige belangrijke was dat die profetie vervuld zou worden. En dat was het dan maar. En zo ken ik er nog wel een paar, want ik wil hier liever niet op die figuur van Johannes de Doper blijven hangen. Maar in werkelijkheid, de stem eens roependen in de woestijn slaat gewoon op de situatie van vandaag, waarin het evangelie inmiddels zowat 2000 jaar gepredikt wordt aan het Joodse volk. Maar denk maar niet dat het tot bekering komt. Dat is een roepende in de woestijn dus. En iedereen weet dat de uitdrukking dat ook daadwerkelijk betekent. En niet sinds Johannes de Doper, maar op zijn minst sinds Jesaja 40, en dat is heel wat ouder. Zo van, en wordt gepredikt en ze horen toch niet. En dan heb ik er natuurlijk vanzelfsprekend nog een. Want in Jesaja 28 werd aangekondigd dat door lieden van andere lippen, door belachelijke talen, tot dit volk zou gepredikt worden, gesproken worden. En ook al zo zullen ze mij niet horen, spreekt de Heer. Nou, die profetie is vervuld geworden op meerdere wijzen, maar de belangrijkste voor ons binnen het Bijbels kader is dat dat de Heer tot hen in gelijkenissen sprak eerst, en daarna dat de discipelen in tongen spraken in Handelingen 2 en later. En als iemand zou zeggen, nee, maar er moet eerst nog een tijd komen waarin God zal spreken tot ons door belachelijke lippen, door andere talen, waarbij wij ongelovig zouden blijven, dan zou Petrus kunnen zeggen, nou, dat is vandaag vervuld. In werkelijkheid gaat het over onze tegenwoordige tijd. Maar niettemin, in de Bijbel zelf wordt gezegd dat dat vervuld is in het spreken in tongen. En daarmee wordt het beschouwd als een teken voor ongelovigen. En dat is de Bijbelse verklaring daarvan in 1 Korinthe 14, want daar staat dat. Ja. Ik ken nog een paar moeilijkere varianten, hoor. Bijvoorbeeld deze. Als de Messias komt, dan komt hij op een ezel rijdende naar Jeruzalem. Een ezelsveul, een jong ener ezelin. Want er staat in Zacharia 9. En ze werden op hun wenken bediend. Want dat is wat de Heer deed bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Is dat een belangrijke gebeurtenis? Nou ja, in zichzelf helemaal niet. Maar het is wel een letterlijke toepassing van Zacharia 9 vers 9. En dat is, staat er ook bij. Dat het de profetie is die uiteindelijk spreekt over de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Ja, dat blijkt uit Zacharia 9 vers 9 ook wel als je dat goed leest. Maar vooruit. Het moest een vervulling krijgen voordat het evangelie gepredikt kon worden. Noem er nog eens een. Ik zal ze niet te moeilijk maken. Maar bijvoorbeeld deze. Terwijl de wereld verduisterd zou worden, zou niettemin ergens een licht opgaan, namelijk in het land van Zebulon en Naftali, in Galilea der Heidenen. Whatever that may be, Galilea der Heidenen. En de Bijbel zegt, nou ja, dat betekent dat de Heer Jezus zou wonen en opgroeien in Galilea. Staat in de Bijbel dat het zo is. Is het belangrijk? Nou ja, alleen om deze reden. Want uiteindelijk is het zo dat die profetie uit Jesaja 8 en 9... dat die profetie spreekt over de situatie in onze dagen, waarin het licht is opgegaan niet onder de Joden, maar onder de 10 stammen van Israël en met name in Gallië. Der heidenen, niet der Joden. En op voorhand werd dat aangekondigd. Kortom, de situatie van de Heer wonend en predikend in Galilea, rond het meer van Galilea, is een uitbeelding van hoe de zaligheid er in onze dagen terecht is gekomen en het woord wordt gepredikt onder de Galliërs. De Kelten, de Anglo-Saxen, hoe dat maar heet, de 10 stammen van Israël, dat is waar het over gaat. En zo zijn er vele van dit soort profetieën. En nou gaan we naar dit schriftgedeelte. Ik heb u gezegd, de Joden concluderen op grond van Genesis 46... dat voor de Messias komt, moet er een vrouw komen uit Azer. Als u zegt, ik vind ver gezocht, dan zeg ik, ja, vind ik ook. Maar kennelijk is dat toch ongeveer wel de gedachte. En wij worden op onze wenken bediend, want voor de Messias komt, komt er een vrouw uit Azer. In Lucas 2. En daarmee is het dan vervuld. Als de Joden dat vandaag nog leren, zeggen we, nou ja, en er kwam toch een vrouw uit Azer? Oh ja, ja, staat in Lucas 2. Is geweest. En dan zegt die Rooms-Katholieke ongelovige theoloog, ja, dat hebben ze ervan gemaakt achteraf. Wel een beetje typisch. Om tegemoet te komen aan Joodse traditie, terwijl juist het Jodendom de grote vijand was altijd van het christendom. Maar goed, laten we maar liggen. Dan hadden we er nog één, ik weet niet of ik die genoemd heb. Men had net zo goed uit Genesis 45, 44, 43, wat het maar was. 43, weet ik het. Had men kunnen kunnen concluderen dat voordat de Messias komt en de verlossing tot stand komt, via Jozef, dat voordat het zover is, zou in ieder geval ene Simeon als eerste deel krijgen aan de Messiaanse, aan de Nieuwtestamentische zegeningen. Want het was Simeon onder de broers van Jozef, die als eerste deel kreeg aan de zegeningen van Jozef. Hij kwam immers mee naar Egypte en hij ging niet meer terug. Hij werd door Jozef vastgehouden in Egypte. Hij hoefde de reis niet nog een keer, laat staan nog twee keer te maken. Hebben jullie nog? Simeon. Nee, wij zeggen het negatief. We zeggen, hij werd opgesloten in de gevangenis. Maar ja, als er thuis honger is en in Egypte is te eten, dan wil je daar wel blijven. En onder de bescherming van Jozef in de gevangenis is het zo slecht nog niet. Heb ik wel eens nagevraagd aan een bakker. En nou ja, maar dat ging niet, die bakker. Maar goed, maar aan de schenker dan enzovoort. Hè. Die geschiedenissen kent u toch? Je moet het positief zeggen. Simeon, de horende, want dat is wat zijn naam betekent, was de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef. Als Jozef dan ook volgens het judaïsme een typisch een beeld is van de Messias, dan moet je dat dus zo zeggen. Voordat de zegeningen van Jozef van de Messias komen, wel de eerste die het deel aankrijgt is ene Simeon. De naam Simeon. En wat gebeurt er in Lucas 2? Wij vinden Simeon en een vrouw uit Azer in dezelfde omstandigheid, met dezelfde strekking, op dezelfde plek enzovoort. Er moest de vrouw uit Azer komen, nou die was er. Er moest de Simeon als eerste deel krijgen aan de Messiaanse belofte. Hij was de eerste buiten Jozef en Maria die de zaligmaker, dan wel de zaligheid in de arm namen en daar bovendien profetie over uitsprak, om zo te zeggen. En dat het geen flauwekul is, blijkt wel uit alle Simeons die wij verder in de Bijbel kennen. Zij waren altijd de eersten die deel kregen aan de Messias. Op welke wijze dan ook. Want daar heb ik u wel eens uitgebreid over gesproken, denk ik. Dus daar kom ik nou maar niet meer op terug. Maar de verschijnen van deze twee figuren alleen al moet beschouwd worden op een of andere wijze als vervulling van Bijbelse profetie. En daar gaat het maar om. Maar de strekking van die profetie is in beide gevallen dat de zaligheid terecht zou komen primair niet bij de Joden, maar bij de 10 stammen van Israël. En 2 namen van die stammen worden in ieder geval genoemd. Nou, ik zeg het te weinig, 3. Want het heet in vers 33, en Jozef, ik vind het leuk hoor, en Jozef en zijn moeder. Als het nou nog was, en zijn vader en Maria, want de belangrijkste noem je bij de naam. Nee, het is en Jozef en zijn moeder. Waarbij de naam Jozef valt, en dat is de naam van een van de stammen van Israël. Het is een Simeon, en dat is een naam van een van de stammen van Israël. En dan nog een vrouw uit Azer, dat is ook een van de namen van de stammen van Israël. En alles uit de 10. Ik hoop dat u doordringt. Over Juda gaat het niet. En dan wordt die uitspraak aan het eind van vers 38 toch wel wat klemmend. Deze te diezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Wat denkt u? Zullen ze gezegd hebben dat de verlossing in Jeruzalem komt? Juist niet. Juist niet. Tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ten onrechte. En zo eindigt de geschiedenis ook, de Bijbelse geschiedenis. Namelijk, die eindigt officieel in Handelingen 28. En daar heeft Paulus het laatste woord. Dat is ook wel leuk, want die was uit de stam van Benjamin. En dan hebben we ze meteen allemaal gehad, hè? Al die lui die niet uit Juda waren, zal ik maar zeggen. Nou, een vrouw uit Azer en een man uit Benjamin. Maar vooruit. De man uit Benjamin, die zei, en hij zei het tot Joden, in Rome inmiddels, want de geschiedenis ging voort. Hij zei, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En die zullen horen. Rijmend op, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. En die zullen horen, heette dat. Heb u dat nog? Hij legde hen het koninkrijk God. Lees het maar na, Handeling 28. Hij legde hen het koninkrijk Gods uit. De hele dag. Ze hadden er een dag vooruit getrokken. Ik zeg altijd, wat zal hij daar nou aan hebben moeten uitleggen? Aan Joden. Het enige wat daar aan Joden nog aan uit te leggen is, dat het koninkrijk vooralsnog niet bij hen terecht zou komen, maar bij heidenen, bij Lo Ami. Dat wil zeggen, in de eerste plaats bij de 10 stammen van Israël. Waarom ook niet? Ik vertel het u er maar bij nu. Het was in Rome en ze kwamen samen in Paulus' plaats. In Paulus, waarschijnlijk Paulus' eigen gehuurde woning. De term uit een van de laatste versen van Handelingen 28. Maar ik persoonlijk heb nog steeds de indruk dat hij die woning huurde, een paar kamers. Niet in de een of andere flat zoals men ons wil doen geloven. Maar ik denk dat hij die kamers huurde bij Caradoc. In het Palatium Britannicum. De locatie namelijk waar die gemeente uit de heidenen in Rome thuis hoorde. Althans domicilie had. En dat is gewoon historie. Of dat in de Bijbel staat. Nee, zo expliciet niet. Zo expliciet niet. Maar vooruit, ga er ook liever niet op in. Maar het hele punt is dat hij daar kennelijk aan de Joden, want het was in zijn woonplaats staat, in de plaats waar Paulus woonde, dat hij daar in het paleis der Britten heeft uitgelegd dat de zaligheid, het koninkrijk van de Messias, niet in Jeruzalem is en niet onder de Joden, maar gezond is naar heidenen. Nou, wat Lo Ami was. En terecht kwam dus in Brittannië in het bijzonder. Tel het maar bij elkaar op. Ik zeg altijd, nou ja, ik zeg altijd, ik heb altijd geleerd, je moet schrift met schrift vergelijken en doe je dat in dit geval, kom je tot deze conclusie. En daar gaat het me maar om. Hè. Het zijn dingen die duidelijk zijn en die gedemonstreerd worden. En de lering is niet dat de zaligheid in Jeruzalem zou komen, maar dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan en dat pas in de toekomst, in wat wij de wederkomst van Christus noemen, de zaligheid terecht zou komen bij Juda. En met die gedachte in het achterhoofd, om zo te zeggen, zou men alsnog Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes eens lezen. In de hoop dat je er dan niet meer overheen leest. En dat je dan inderdaad begrijpt de vijandschap ook van de Joden tegen de Heer Jezus Christus. Hij is in hun ogen niet Joods genoeg. Al is hij dan de zoon van David. Maar hij past zich niet aan de Joodse identiteit, namelijk de Joodse religie en de Joodse toekomstverwachting. Integendeel, hij demonstreert, ook in zijn tekenen, maar ook in zijn gelijkenissen, hij demonstreert en zegt soms ronduit dat de zaligheid weliswaar aan hen gepredikt wordt, maar dat die zaligheid domicilie en thuis zou vinden, niet onder hen, de 2 stammen van Israël, wat er verdoor moest gaan, maar onder de 10 stammen van Israël. Bij Jozef dus. En bij Simeon en bij Azer. En die vind je inderdaad in Brit-An, volgens Jesaja 42 en 49. Wij zijn nog even in vers 36 en 37 van Lucas 2. Over Anna staat, deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren. Er wordt wat gegoocheld met die getallen, want volgens sommigen was ze 84 jaar weduwe. En dan wordt ze 103 of zoiets. Maar ik houd het toch maar op deze lezing. Ze was 84. En van de 84 jaar had ze 7 jaar geleefd met haar man, voordat hij overleed. Dat brengt ons bij een verhouding van 1 op 12. Een twaalfde deel van haar leven had ze met haar man geleefd en de andere 77 jaar zonder haar man. Wat dat precies betekent en of die getallen ook ergens anders rekenkundig terug te vinden zijn, zou ik u niet kunnen vertellen. Ik neem aan dat u begrijpt dat ik daar heus wel naar gezocht heb, maar dat kan ik niet vinden. Wat ik kan vinden is, ze is van grote ouderdom. En wat haar leven met haar man betreft, dat is dus maar heel kort geweest. Maar daar blijft het dan ook bij. Meer kan ik daar ook niet van maken. Behalve dan dat we het getal 12 geïntroduceerd vinden dan. Hè? 12 x 7 is 84. Het enige wat ik ervan maken kan, is dat zijn uitbeelding is in het algemeen van die 10 stammen van Israël. Dat is een oud volk. Onder de naam Israël, van oudsher, van oorsprong de erfgenaam in ieder geval van die titel. Maar voor zover die 10 stammen iets gaan doen hebben gehad met haar man, dat wil zeggen met de Heer, moet ik u zeggen dat voor zover die 10 stammen de Heer gediend hebben, is dat dan toch maar een heel klein gedeelte geweest van hun geschiedenis. Want hun geschiedenis kenmerkt zich nu juist doordat zij zich aan de Heer niets gelegen hebben laten liggen. Meer kan ik daar ook niet van vertellen. Dat spijt mij wel, maar ik weet het verder ook niet. Wat wij wel vinden is dat er staat, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienen nacht en dag. Die uitspraak brengt ons tamelijk vanzelfsprekend bij 1 Samuel 1. Dat staat er in mijn Bijbel ook onder, dus ik noem het ook maar. 1 Samuel 1, want daar vinden wij een andere Anna, of Hanna, want het gaat nog niet via het Grieks, dan heet ze dus Hanna. En dat is die vrouw die onvruchtbaar was en die in de tempel bad. Zodanig dat Eli, de hoge priester, zich ermee bemoeide en zei, wat moet die vrouw hier? En toen vertelde ze hoe het was. Ze had geen nageslacht. Ze was onvruchtbaar. En Eli treedt op als profeet, zende de hoge priester en kondigt aan de geboorte van één zoon. En dat is dan Samuel. En Samuel, wiens naam toch verwant is aan Simeon. Samuel, Simeon. Samuel betekent zoveel als God hoort. Hij hoort, Sam. Hij hoort God. Gewoonlijk opgevat als hij verhoort. Maar dat woord bestaat niet, hè? Het is gewoon God hoort. Maar Samuel in zijn bediening is de vertegenwoordiger eigenlijk van het werk Gods, het plan Gods, dan wel het woord Gods. Samuel is namelijk degene die eerst Saul tot koning moet salven en hem ook begeleidt. Tot een bepaald punt. Daarna staat er, ze ontmoeten elkaar nooit meer. En Samuel was vervolgens ook degene die David salfde. Hebben we die nog? En waar het over gaat is natuurlijk dat de functie van Saul en die van David, achtereenvolgens, uitdrukking zijn van eerst het oude verbond, der wet. Dat is Saul, een beeld van de heerschappij van de wet, oude verbond dus in het algemeen. En daarna David, die een beeld is uiteraard van het nieuwe verbond, onder de zoon van David, nieuw verbond der genade. Maar via Samuel worden beide dingen geregeld, want het punt is dat die beide zaken, oude en nieuw verbond, gewoon voortkomen uit wat in Efeze genoemd wordt Gods eeuwig voornemen. Ook vertaald of opgevat als Gods plan der eeuwen. Dat heilsplan dat God klaar had. Maar het wordt gerealiseerd via Samuel. En een dergelijke gedachte steekt hier achter deze verse in Lucas wel degelijk ook. Die Hanna komt overeen, of Anna komt overeen met Hanna, de vrouw die onvruchtbaar was, En ik moet u zeggen dat Samuel, die geboren werd, die was uit Efraïm, hè. Want vader was Elkana en Elkana was uit... hoe heet dat daar? Ik wil me niet te binnen schieten. Maar in ieder geval uit de stam van Efraïm. Ramatayim Sofim. Ramatayim Sofim. Dat Ramatayim is trouwens weer hetzelfde als Arimathea in het Nieuwe Testament. En daar kennen we een Jozef die van Arimathea was. En de aardigheid daarvan is weer dat Jozef, de naam Jozef, komt overeen met de naam van Efraïm. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Efraïm was officieel de zoon van Jozef. En beide worden genoemd in de lijn van de erfopvolging uiteraard van het eerstgeboorterecht. Staan aan het begin daarvan, want over het hoofd van Jozef heen werd Efraïm tot eerstgeborene gesteld door Jacob. En later staat er dan dat Jozef het eerstgeboorterecht droeg. Maar zij samen dus, hè? Jozef, Efraïm. Maar via Hanna uit het Oude Testament ben je bij Efraïm. En via Ramatayim Sofim ben je terecht bij de naam van ene Jozef. Die dingen grijpen in elkaar. Ik zeg het natuurlijk nu veel te kort. En als je het voor het eerst hoort, zal het wel als wartaal klinken. Maar het zijn associaties, die dingen horen bij elkaar. Ze verwijzen naar hetzelfde beginsel. En dat beginsel in dit geval is, God werkt één plan uit. Dat gebeurde via Hanna en Elkana in 1 Samuel. Via Samuel dus feitelijk. Maar God werkt één plan uit. En dat plan, dat loopt nou eenmaal in hoge mate, en ik gebruik met opzet het woord hoog, gebeurt in hoge mate via de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, het hoogtepunt van het werk dat God doet vindt plaats in onze tegenwoordige bedeling. Namelijk verlossing van zondaren die niet alleen eeuwig leven ontvangen, nieuwe scheppingen worden enzovoorts, maar die bovendien worden samengevoegd tot een gemeente van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis en heerlijkheid en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is ongehoord. Dat is niet normaal. Dat is niet kenmerkend voor wat God doet in de loop der eeuwen. Integendeel, het springt daar ver bovenuit. En daarom wordt het in Hebreeën 2 genoemd de grote zaligheid. En als in Genesis 45... als Jozef zich aan zijn broers bekend maakt, deze dingen symbolisch worden voorgesteld, dan heet het een grote verlossing. Enzovoorts. Over die dingen gaat het. En dan nog in samenhang met een wat platvloersere, dat wil zeggen wat meer horizontale gedachte. Dat is God aan een plan met Israël. In laatste instantie komen we dan terecht bij het Joodse volk in het Nieuwe Testament, maar dat was ongelovig. Waarna de vraag is, hoe gaat dat werk Gods dan verder? En Paulus argumenteert, en het zijn moeilijke uitspraken van Paulus, tot vandaag zwaar omstreden, maar Paulus zegt, ja, dat kan er wel zijn dat sommigen uit hen ongelovig geweest zijn en nog steeds zijn. Hij zegt maar, en dan komt de retorische vraag, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? Romeinen 3. En het antwoord is dat zij verre, of gewoon volstrekt niet in de NBG. Dat wil zeggen, Gods werk gaat gewoon door. Dat wordt niet gedwarsboomd of zoiets door ongeloof van het Joodse volk. God had een plan, maar dat plan zou na het ongeloof van het Joodse volk volvoerd worden, niet via Juda, maar via Efraïm, via Jozef, of zeg maar gewoon via Israël. En dat is wat erachter steekt, hè? En dat is wat in het Oude Testament verborgen is en wat in het Nieuwe Testament ons toch voorgehouden wordt, zij het dan dat het in de formuleringen in het Nieuwe Testament niet expliciet gebeurt. Dat wil zeggen, het gebeurt indirect onder verwijzing naar allerlei oud-testamentische zaken die als voorbeeld moeten dienen in de praktijk. En een van die voorbeelden vinden wij hier. De verschijning op het toneel, om zo te zeggen, van ene Simeon en ene Hanna of Anna. Ze verwijzen naar oud-testamentische geschiedenissen, maar die geschiedenissen in zichzelf zijn profetisch van aard. En ze demonstreren ons hoe Gods werk in onze dagen gerealiseerd wordt. Niet via dat ene huis van Israël, maar via het andere huis van Israël. In dat andere huis van Israël, zijn er de 10 stammen, is dat huis dat in de eerste plaats aanspraak kan maken op de titel. Dat wil zeggen op de naam Israël. Als strijder met God en als Gods volk enzovoorts. En meer kan ik daar in dit verband niet over zeggen. Tekenend vind ik nog altijd die laatste woorden in vers 38. En ze sprak van hen tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Die verlossing in Jeruzalem zou weliswaar komen, maar voor die verlossing in Jeruzalem komt, zou de zaligheid van de Joden en dus van Jeruzalem worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zou voortbrengen. En de namen van Simeon en van Anna uit Azer hebben daar van alles mee van doen. En daar gaat het maar om. Nou goed. Daarna komen wij terecht in een geschiedenis die ik nou niet meer kan bespreken feitelijk. Dat maakt het wat lastig. Wij vinden daar namelijk vanaf vers 39 de pericoop waarboven staat de 12-jarige Jezus te midden der leraren. Waarna hij bovendien zoek raakt. En na zo'n lange aanloop van vandaag, denk ik dat ik maar meteen even vooruitgrijp. U kent die geschiedenis toch? Ze waren hem kwijt. Weet u nog, de Heer Jezus naar Jeruzalem, zijn ouders waren hem kwijt. En na 3 dagen vonden ze hem alsnog terug. En toen zat hij in de tempel te midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden enzovoort. Vers 47. Ze waren hem kwijt. Het aardige bovendien van die geschiedenis is dat wij daarna de Heer Jezus alsnog kwijt zijn. Dat weet u toch, hè? Want daarna zijn wij in hoofdstuk 3. En dan zijn we ineens in het 15e jaar der regering van keizer Tiberius. En bovendien is de Heer dan omtrent 30 jaren oud. Dat is vers 23. Zodat we ineens 18 jaar overslaan. Dan wel 17,5. Omdat we beginnen met Johannes de Doper. En die loopt nog even een half jaar voor op de Heer Jezus. Maar goed. We raken hem dus sowieso kwijt. En dat moet u even bij elkaar bedenken nu. Hè? Wij vinden Simeon en Anna. En beide namen en, verwijzen, nou ja, via Azen, verwijzen naar andere stammen van Israël in elk geval. Wat zij spreken is ontleend aan het Oude Testament. En dat zijn schriftgedeelten die ook zeggen dat de zaligheid van Juda zal worden weggenomen en ergens anders terechtkomen. Daarna komen we bij de Heer Jezus, 12-jarige Jezus, die komt in de tempel. Dat is op zich niks bijzonders, maar hij blijft daar en zijn ouders zijn hem kwijt. En daarna volgt een periode van 18 jaar die de Bijbel gewoon overslaat, want we vinden er niks over. Althans niet expliciet. Maar het lijkt mij toch duidelijk dat die situatie van dat men Jezus kwijt is en dat wij hem vervolgens kwijt zijn, dat die situatie illustratief is voor onze tegenwoordige bedeling feitelijk, waarbij de Joden in elk geval de Messias kwijt zijn. En een stap verder, de wereld is hem ook kwijt, hoor. En men zoekt hem. Men weet hooguit van zijn bestaan. Zelfs onder gelovigen bedoel ik. Dan weet men ook nog, hij is opgewekt. En sommigen geloven daar ook dan nog in. Maar voor de rest, ja... moeten wij kennelijk van alles overhoop halen om hem te vinden. Want wij zouden toch de Heere zoeken. Je kunt er altijd wel een tekst bij bedenken. Hij is weg, wij zijn hem kwijt. En sommigen worden ontmoedigd en zeggen... nou ja, ik heb zoveel geprobeerd, maar het helpt allemaal niks. Ik vind hem niet. En in onze dagen keert men dan zogeheten, want zo heet het allemaal... keert men de kerk de rug toe en dat soort dingen meer. Want het heeft allemaal tot niks geleid. Men is hem kwijt. En dat is precies waar het over gaat natuurlijk. Dat vervolgens, waar daar kom ik dan een volgende keer wel op terug... dat vervolgens er ook een historische achtergrond achter zit... dat is ongetwijfeld zo. Maar dat is met heel de geschiedenis die wij van de Heer Jezus vermeld vinden in de evangeliën zo. Het is geschiedenis. Het zijn dingen die gebeurden en we kunnen de gebeurtenissen onderzoeken... en de achtergronden ervan en de tijd waarin het gebeurt... en dan tot eventuele conclusies komen van hoe dat ongeveer gegaan is. Dat doen allen die historische romans schrijven, weet u wel. Verdiepen zich in de omstandigheden van toen en plaatsen dan een figuur waarvan men iets weet. Plaatst men dan in dat decor en daar maakt men dan een prachtig verhaal van. Dat kunnen wij met deze Bijbelse dingen natuurlijk ook doen. Maar het belangrijkste blijft altijd dat wat er ook vermeld staat in de Bijbel over de Heer Jezus... het heeft altijd een diepere betekenis. Wat hij deed en wat hij sprak. En het grijpt altijd vooruit op onze tegenwoordige tijd. De werken die hij deed waren tekenen van het werk dat de Heer in onze tegenwoordige tijd doet... waarin hij zich verbergt. En zijn uitspraken in het algemeen waren ook cryptisch van aard. Dat zeggen de discipelen zelf namelijk, dus ik kan het rustig nazeggen. Dat wil zeggen, hij zei wel wat en taalkundig kun je zo'n zin ontleden... en begrijpen wat zo'n zin moet betekenen. Maar wat nou echt de strekking is van wat hij zei, dat is dan volstrekt duister. Zeggen de discipelen zelf aan het eind van zijn lopen, dat weet je toch, hè? In Johannes... In de nacht dat hij verraden werd, toen hij met zijn discipelen bij elkaar was... zeggen de discipelen ineens tegen hem... Hé, nou spreekt u ineens in klare taal. Had dat maar eerder gedaan. Nu begrijpen we tenminste wat u zegt. Wat ik trouwens ook verbazingwekkend vind... want de woorden die hij toen sprak op die laatste avond... die vind ik nog steeds in hoge mate cryptisch. Dat wil zeggen... Er zit veel meer achter dan wat je zomaar leest. Maar zijn discipelen vinden het heel wat. En zeggen, nu spreekt u ineens in klare taal. Ik bedoel, wat betekent iets dan als... ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben dat ware brood, ik ben het manna. Wat betekent dat? Dat is toch cryptisch? Daar moet je toch zwaar over nadenken. Wat betekent dat? Dat is toch allemaal, wij noemen het dan gemakshalve symboliek. Want hoe noemen we het anders? Maar het blijft moeilijk. Maar deze gebeurtenissen zijn dat uiteraard ook. En vooral ook het grote gat tussen Lucas 2 en 3. Waar was de Heer eigenlijk? En waar houdt hij zich mee bezig? Men is hem kwijt. En als je gewoon 1 en 1 bij elkaar optelt... dat wil zeggen, wij zijn van plan een historische roman te schrijven... over het leven van de Heer Jezus. En we lezen deze dingen. We hebben net gelezen over hoe de zaligheid ergens anders naartoe zal gaan... in het bijzonder naar de 10 stammen. En daarna zijn we de zaligmaker kwijt gedurende 18 jaar. Dan is de vraag, waar denkt u dat hij in die tussentijd dan gebleven is? Dat mag toch niet al te moeilijk zijn... En als je dan zegt, maar dat staat er toch niet? Dan zeg ik, nou, hier niet misschien. Maar er zijn schriftgedeelten waar het echt wel staat, hoor. Alleen, ja, je moet ze wel serieus lezen. Als nou, ja, ik wil dus niet steeds op teruggrijpen. Misschien heb ik het ook wel gezegd. Maar als nou door Simeon geciteerd wordt... mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Een licht tot verlichting der heidenen tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dan is dat de verwijzing in elk geval naar Jesaja 49, dat hebben wij gezien. En daar wordt tot de Messias gezegd, want het is de Messias. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Ik zal u geven aan Brit-Am. Dat zijn woorden die door Paulus aangehaald worden in Handelingen 13. En Paulus past ze op zichzelf toe. En zegt dat de Heer tot hem gezegd heeft, of over hem gezegd heeft... ik heb u gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Paulus citeert Jesaja 49, die verse die Simeon hier aanhaalt. En hij zegt dat ze op hem slaan. En dat ze betekenen dat hij, Paulus, naar de heidenen zou gaan. Letterlijk. Ziet, wij keren ons tot de heidenen. Nou, als het op Paulus van toepassing is en het betekent dat hij naar de heidenen zou gaan... dan moeten we toch nog eerst een stapje terug en vaststellen dat de woorden in Jesaja 49 toch heus gaan in... over de Messias zelf, niet over Paulus, over de Messias zelf. En dat betekent het dus dat hij, de Heer Jezus zelf dus, naar de heidenen zou gaan. Dat wil zeggen, hen zou bezoeken en aan hen zou prediken. Dat betekent het. Nou ja, en als we dat dan hier aangehaald vinden... datzelfde Jesaja 49 eerst hier in vers 32 in elk geval... en het schijnt dat Anna dat ook gedaan heeft... althans woorden van diezelfde strekking... en we zijn daarna de Heer Jezus kwijt... hij gaat zijn eigen gang en daarna verdwijnt hij van het toneel... dan is de vraag, waar was hij al die tijd? Want wij zoeken hem tussen hoofdstuk 2 en 3... En het gewone voor de hand liggende antwoord is... hij heeft die heidenen bezocht. Ik zou niet weten waarom niet. En dat lees ik gewoon letterlijk in elk geval in Jesaja. Daarnaast hebben wij natuurlijk toch in het Nieuwe Testament... nogal wat aanwijzingen in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes... hebben wij nogal wat aanwijzingen waaruit op zijn minst blijkt... dat hij lange tijd in het buitenland had verkeerd. Ik ken zelfs de gedachte die zegt... aangezien de Heer in een storm op zee doodgemoedereerd ligt te slapen... moeten wij de conclusie trekken... en dat is van alle flauwekul ontdaan... moeten wij de conclusie trekken... dat het voor hem niks bijzonders was om een storm op zee mee te maken. En zolang het niet erger werd dan dat, sliep hij rustig. Ja, ik vind het aan de ene kant een verbijsterende conclusie... aan de andere kant, ja, er is niks tegen in te brengen. Totdat je zegt, ja, maar hij was een profeet... en of hij was God of de Heer of God in de hemel... zijn hemelse vader had hem in slaap gebracht of wat dan ook. Ja. Wij nemen dan altijd onze toevlucht tot wonderen enzovoort. Maar sommige dingen zijn helemaal geen wonder, hoor. Je kunt die dingen ook gewoon leren. En, Nou ja, die is dan misschien wat ver gezocht, maar aan de andere kant... wij vinden uitspraken genoeg waaruit blijkt dat zijn tijdgenoten... überhaupt niet weten wie hij is, terwijl ze weten wie hij is. Namelijk de zoon van Jozef en zijn broers kennen ze uit Nazareth. Maar deze kennen ze niet. Nou ja, ze weten ervan. Maar en vragen zich af waar hij zijn wijsheid vandaan gehaald heeft. En de enige verklaring is, hij was dus weg... En als u vraagt waar naartoe, want dat staat er dan niet bij. Maar dat hij weg was, in het buitenland verkeerde, dat valt me zo van die bladzijde af te lezen. Maar als je vraagt waar naartoe, dan is mijn antwoord, nou ja, dan moet hij 10 stammen bezocht hebben. Bovendien, hij zegt het gewoon in Johannes 10. Dat zegt hij gewoon. Maar ja, u weet, hij sprak nou eenmaal wat cryptisch, dus, maar we zijn eraan gewend, hè? Hij zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En die moeten mijn stem horen. En die had net gezegd, mijn schapen kennen mij en volgen mij. Ze kennen mijn stem. En ik ken ze bij name. En daarna zei hij, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Het moet worden 1 kudde en 1 herder. Waarmee hij dus ook verwijst naar oud-testamentische schriftplaatsen. Met name Ezechiël 34 en Ezechiël 37, eigenlijk nog meer. Over 2 kudden, Israël, 2 kudden, 2 koninkrijken die 1 zouden worden enzovoort. En dan weet je toch wie die andere kudde is en wat die andere stal is. En als het zijn schapen zijn en hij kent ze, dan kun je wel zeggen, ja, dat komt omdat hij een profeet was of omdat hij de zoon van God was en hij wist dat allemaal. Maar dan nog, wie heeft hen dan gepredikt? Een veel voor de hand liggende conclusie is dat hij ze kende en dat hij voordat hij pak een beetje een jaartje of 3 of iets meer onder de Joden gewerkt heeft in Judea en Galilea, andersom eigenlijk, in Galilea en ook in Judea, dat hij voordat hij dat deed gewerkt en gepredikt heeft, niet onder de Joden, maar onder Israël. Dat wil zeggen, onder de 10 stammen van Israël. En als Flavius Josephus wist waar ze waren, waarom zou de Heer dan niet geweten hebben waar ze waren? En als Jacobus er een brief aan kan adresseren, waarom zou de Heer ze dan niet kunnen bezoeken? Hebben die nog? En als Paulus zegt dat alle geslachten van Israël wachten op dat nieuwe verbond enzovoorts, dan moet hij toch ook geweten hebben wie ze waren en hoe zij waren. Moet er connecties mee gehad hebben. Maar ja, dit zijn dingen die ons die niet vastgelegd zijn in de catechismus of in de geloofsbelijdenis of in kerkelijke traditie. En dus weten we er niks van, naar het schijnt. Maar ja, dat is jammer, want dan mis je toch een heleboel. Hoe dan ook, wij lezen vers 39. Als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. Wat er hier niet bij staat, maar wel in Matteüs 4. Daar staat in Matteüs 4, vers 12. Als nu Jezus hoort dat het Johannes overgeleverd was, is hij weder gekeerd naar Galilea. Jezus keerde weder naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen aan te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Der heidenen heet het in Jesaja 8, de laatste versen. Maar als je Jesaja leest, dan lees je daar niet dat de Heer Jezus ooit zou komen te wonen in Galilea. Ik ben stellig van mening dat je op die gedachte niet komt. Je komt er alleen op omdat het Nieuwe Testament het zegt. Maar lees je Jesaja 8 en 9, dan lees je daar dat op een of andere wijze de Messiaanse zegeningen, namelijk het licht, zou komen bij Zebulon en Naphtali aan de zee in Galilea der Heidenen. Galilea der Heidenen. Galilea der Heidenen. Nou, dat is hetzelfde. Dus dat doe maar weer. En daar vind je weer zoiets, hè? Als de Messias komt. Ja, nee, maar eerst moet het licht komen in Galilea der Heidenen. Wat het ook wezen mogen, want die naam was voor zover ik weet in de dagen van Jesaja niet eens in gebruik. Het is verbazingwekkend dat die naam daar voorkomt. Niemand kan dat verklaren eigenlijk. Ik heb er nooit een verklaring voor gevonden. Maar als iemand zou zeggen, ja, maar het licht moet eens daarop gaan, dan zegt men, nou ja, dat is vervuld toen de Heer Jezus daar kwam wonen in Galilea. Er staat niet alleen in die ene schriftplaats die ik nou noem, hoor. Er staat in Matthäus, er staat nog een paar keer vaker. Trouwens ook al in eerder in Matthäus, wat was het, 4? 2 staat het al. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Maar het blijft natuurlijk zo dat die profetie uit Jesaja 8 en 9 betrekking heeft op onze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid terecht zou komen in Gallië. De heidenen, waar de Galliërs bijgenaamd de Kelten woonden. Maar ja, dat zijn nou eenmaal afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En daar gaat het maar om. Het staat er dus, hè. En als je dan leest in Lucas 2, ze keerden weder naar Galilea tot de stad Nazareth, dan moet je toch vaststellen dat de Bijbel leert dat dat eigenlijk niet eens de bedoeling was, althans niet van Jozef, maar dat door een engel in een droom aan Jozef gezegd werd dat hij naar Galilea moest gaan en zich daar moest vestigen. En dat het van doen heeft met die profetie uit Jesaja 8. Maar de aanwezigheid van de Heer en zijn discipelen in Galilea is in zichzelf de uitbeelding van hoe de zaligheid in onze dagen terecht is gekomen in Gallië. Het ligt vast in die geschiedenissen. En van daaruit lezen wij dan in Lucas 2, en het kind wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. Maar ja, u wordt geacht deze uitdrukkingen te herkennen. Het wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. Kent u die uitdrukkingen? Die vind je later in de brieven terug. Waar het de bedoeling is, want dat staat er, dat u en ik zouden opwassen. Als nieuwgeboren kinderkens enzovoort zouden opwassen en gesterkt worden in de geest en dus naar de inwendige mens. En er wordt gebeden door de apostel Paulus zelfs een paar keer dat wij zouden vervuld worden met wijsheid. En andere apostelen zeggen tegen ons, als het ons aan wijsheid ontbreekt, zouden we die van God begeren. Maar we zouden ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. En zowat al die nieuwtestamentische brieven beginnen en eindigen met de genade zij met u, genade en vrede zij u, en wat het maar wezen mag allemaal. Dat wil zeggen, dit zijn allemaal zaken die een rol spelen in onze tegenwoordige tijd, waarbij wij als kinderen Gods zouden opwassen enzovoorts. En vervolgens ons zouden bezighouden primair met het woord van God. Zoals de Heer Jezus dat blijkbaar ook deed. En dat vinden we hierna, waar vermeld wordt dat de Heer op 12-jarige leeftijd meereisde naar Jeruzalem. En zegt dat is Joods gebruik. Ik zeg dan, daar ben ik niet van overtuigd. Ik dacht dat het bij 13 jaar was, maar dat schijnt, hè? Dat is een beetje, ja, moeilijk tellen. Bar mitzwa is bij 13, niet bij 12. Maar goed, of het iets met bar mitzwa te maken heeft, is dan nog maar zeer de vraag of dat zo is. Maar hoe dan ook, op 12-jarige leeftijd reist hij mee naar Jeruzalem. Men zegt dat deden ze alle jaren, dat zal dan ook wel. Al moet ik erbij zeggen dat zeker niet alle Joden dat deden. Maar het zijn Mozaïsche voorschriften. Vanwege het feest van Pascha, staat er ook in vers 41. En toen dat afgelopen was, want daar wordt helemaal niks over vermeld verder, over het feest van Pascha. Maar er staat wel, als die dagen al daar voleindigd waren, dat zij wederkeren, bleef het kind. Dat wil zeggen, hij werd toch niet als volwassen beschouwd. Hoezo bar mitzwa? Als bar mitzwa geweest was, had ik het woord kind hier niet meer verwacht. Dat is onlogisch. Maar goed, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de familie en onder de bekenden. En ze vonden hem niet en ze keerden wederom naar Jeruzalem. En dan vonden ze hem alsnog. Ik denk dat die hele situatie een uitbeelding is, ook van onze tegenwoordige tijd, waarin men de Heer zoekt en hem niet vindt. En als men hem al vindt in de toekomst, dan zal het kind een zoon blijken te zijn en zijn opwachting maken in Jeruzalem en daar zijn heerlijkheid vestigen. Heb u dat nog? Maar tot op heden is hij verborgen. Maar goed, zoals u zegt, daar hebben we het volgende keer weer over. Want ja, het is alweer de hoogste tijd, hè? En we zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor al die zegeningen die we van u hebben ontvangen. Dat wij deze geschiedenissen en profetische uitspraken mogen bestuderen en kunnen bestuderen. En schrift met schrift kunnen en mogen vergelijken, opdat we daardoor zouden komen inderdaad tot kennis van u en zouden vervuld worden inderdaad met die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Wij danken u dat we leren verstaan hoe u een plan uitwerkt in de loop der geschiedenis en ook in de tegenwoordige tijd. Wij danken u bovendien dat wij aan uw tegenwoordige werk deel hebben gekregen. Dat u ons trekt uit een duistere wereld om ons te doen wandelen in uw licht. Het licht van uw woord en het licht van uw geest die ons in heel dat woord zou leiden. En daarom willen we u dankzeggen dat we hier vandaag ook weer mochten zijn. Om ons bezig te houden met oude woorden die nog steeds actueel zijn. En ook zullen zijn in de toekomst. Wij danken u dat we mogen uitzien naar die dagen waarin u zich niet langer zult verbergen, maar waarin u uw heerlijkheid alsnog zult openbaren over Israël en de volkeren en uw koninkrijk zult openbaren in alle pracht zoals door de profeten aangekondigd is. Maar we danken u dat wij reeds nu mogen wandelen in uw gemeenschap, onder uw nieuwe verbond, onder de heerschappij der genade, daarmee als vreemdelingen weliswaar voor de wereld, maar als burgers, medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, en zelfs als burgers van die hemel waarheen u ons hebt gepromoveerd. Wij danken u daarom als uw kinderen en aan uw hand door het leven te mogen gaan met het uitzicht op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wees u daarom ons nabij, omdat u het beloofd hebt en uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.